Ja, dat deden we in India, dan predikten we ook samen. En dat is eigenlijk wel makkelijker voor iedereen die lang gezeten heeft deze morgen. Mag even opstaan. Dat is lekker. Oh, daar hebben we veel gezeten. Ik zei altijd, als we de cursus prediken geven, dan zeggen we, oké, ik koop echo's. Dan kan je namelijk 3-4 uur op staan zonder probleem. Ja. Nou, dat is wel makkelijk als je met z'n tweeën preekt. Daarom had ik die stoel daar gezet, dan kan je om de beurt zitten. En dan proef je... Ja, je mag ook die stoel nemen. Maar als je dan proeft van de Heilige Geest wil iets zeggen of iets doen, dan tik je die andere even op de schouder en dan is het nokken. Dat is jammer. Als je dat namelijk in de zaal zit, kan je dat niet doen. Je kan niet naar de prediker gaan zeggen, joh, even, ik wou iets zeggen. Meestal word je er dan uitgegooid. Maar dat was bij Jezus ook zo. Maar ik vond het makkelijk als we dan met elkaar spraken en gewoon proeven wat God wil. Wat bij me kwam, de rivier van God. Toen Capital begon, en dat is nu alweer denk ik 20 jaar geleden, zo'n beetje 19 jaar, zo. Het startte met de rivier van God. Er is een rivier of een beek, zo mag je het ook noemen. Een rivier in de geestelijke wereld die stroomt vanaf de troon. En daar hadden we ook een prachtig lied over van Louisa. Er is een rivier die stroomt vanaf de troon. Lees maar in Ezechiël. En die rivier is een rivier. Dat is geen kanaal. Kerken proberen altijd van een rivier een kanaal te maken. Maar een rivier is een rivier. En wat doet een rivier? Die loopt van boven naar beneden. En jij hebt het gezongen, hè? Is op school gezongen. Daar is een rivier. Ja, oké. Weet je? En in die rivier die meandert. En die slingert zich een weg van boven naar beneden. Dan kan je natuurlijk zitten denken, oh, dan gaat hij die kant op. Oh, dan gaan we weer die kant op. Je kunt het ook heel technisch, dat kan. Je kunt dus helemaal berekenen hoe die rivier zal gaan lopen. En dan gezien het verval en de hoeveelheid water, dan zal die waarschijnlijk daarheen gaan. Weet je, dat is mooi, dat kan. Maar ik denk, wat God wil, hij heeft een rivier. En hij wil dat wij komen bij die rivier. En hij wil dat wij drinken van die rivier. En hij wil dat wij zwemmen in die rivier. En hij wil bovenal dat wij vervuld worden van die rivier. Dat is dat mooie stuk in Ezechiël, hè? Tot de enkels en dan tot hier. En tenslotte kon ik niet meer de bodem voelen. Help! Ik moet zwemmen! Nee, als je ademt zo, dan blijf je gewoon drijven en dan vloot je mee met die rivier van God. En wat is er in die rivier? Daar gaan we vandaag nog eventjes naar kijken. Ik verlang naar Jezus. Een prachtig lied. Verlang je naar Jezus deze morgen? Ja? Hou je echt van hem? Het is die liefdesrelatie tussen jou en Jezus. En daar gebeurt het. Waarom ben je een gezin? Gaat het om precies 6 uur eten? Of gaat het om dat je plezier hebt aan tafel? Dat je met elkaar door de kamer danst? Jook moet lachen, dus herkenning. Dat ken je wel. Door het café dan, hè? Ja, ja. Met elkaar dansen. Ik zal nog iets toesturen aan jou, Karin. Ik heb een prachtig stuk helemaal ontdekt over de Heilige Geest en dansen. Dansen is de oudste vorm van aanbidding en een van de krachtigste manieren om God te aanbidden. Nou, je ziet al, om dat even zo te doen is al moeilijk. De duivel heeft ontzettend veel van jullie geroofd. De duivel heeft ontzettend veel van je geroofd. Want in Gods rivier, daar is een beweging. In Gods rivier is geen vasthouden. In Gods rivier is een overgave aan hem. In Gods rivier is een overgave aan de liefde. Psalm 36, vers 8 tot 10. Hoe kostbaar is uw goede tierenheid, o God. Daarom nemen de mensenkinderen de toevlucht onder de schaduw van uw vleugels. Zij worden verzadigd met de overvloed van uw huis. U laat hen drinken uit uw beek, vol verrukkelijke gaven. Want bij u is de bron van het leven. In uw licht zien wij het licht. Een van de paar prachtige poëtische teksten uit de Bijbel. In uw licht zien wij het licht. Even tot je doorlingen laten dringen. In uw licht zie ik het licht. Weet je, dat kan je alleen maar voelen. Dat kan je niet gaan analyseren op een Bijbelstudieavond. Dat is gewoon maar klets. Dat moet je echt door Gods geest in je opnemen. In uw licht zie ik het licht. Hoe kostbaar zijn die goede tierenheden, die goede dingen van God. Hoe mooi zijn die. Hoe kostbaar zijn mijn gedachten, zijn uw gedachten, zegt David. Hè? De gedachten van God, die zijn zo kostbaar, die stem van God. Is dat het mooiste in jouw leven? Of staat die telefoon te kwekken? Wat is belangrijker in jouw leven? WhatsApp of de stem van God? Heel eenvoudig rekensommetje. Reken het aantal minuten uit dat je berichtjes van God bekijkt of berichtjes van bla bla bla. Kijk, God kijkt mee. Kijkt even 1, 2, 3 minuten, 2 minuten. Oh, hij heeft vandaag 5 minuten aan mijn stem besteed. En 3 uur, dat is niet veel hoor, papa. Op de telefoon. Andere berichtjes. En weet je, onze hersenen zijn geprogrammeerd om snelle, korte informatie in te winnen. Want wij komen natuurlijk uit het oerwoud. En daar kan overal, de informatie is, daar zit een leeuw, daar zit iets bedreigends, daar is iets te eten. Dus korte, snelle informatie, dat is onze overleving. Nou, daar hebben ze bij WhatsApp keurig gebruik van gemaakt. De snelle, korte berichten. Een heel hoofdstuk lezen in de Bijbel of een hoofdstuk literatuur is wat lastiger. Dus de snelle, korte berichten, daar zijn wij voor gemaakt. Dat zit er van oeroud, zit dat hier in die hersenpan. Daar kan je flink aan verdienen. Daar kan je flink aan verdienen. Maar ik vind het zo mooi. Wat kun je verdienen? Wat kun je verdienen als je meedoet aan de culinaire grabbelton? Zo. Daar kan je ook een heleboel mee verdienen. Wat verdien je daarmee? Relatie, vriendschap, plezier, uitdaging, iets heel nieuws, heel hots eten. Wat zei je? Een volle maag verdien je er ook nog mee? Kijk, dat zijn de mooie dingen van God. Zij nemen de toevlucht onder de schaduw van uw vleugels. Ik merkte vanmorgen ook, ik denk, tjonge jongen. Ergens zit toch ergens drukte in mij. Ik moet onder de schaduw van zijn vleugels komen. Ik moet onder de schaduw van zijn vleugels komen. Want ik weet, ik verlang naar Jezus. Ik verlang te zijn onder die vleugels, in die schaduw. Want daar is de rust. Hier komen de oplossingen niet. Die komen er niet. We hebben een heel raar instrument. Een hoogmoedig instrument. En als wij een probleem hebben, dan gaan we een oplossing zoeken. Oplossing 1, nee, lukt niet. Oplossing 2, nee, kan ook niet. Oplossing 3, lukt ook niet. 4, ja, dat is echt onmogelijk. 4, ja, maar dan. 5, weet ik ook niet precies. En zo draait hij door tot 12, helemaal bovenaan. En dan beginnen we opnieuw. Wie heeft dat? Allemaal. Een probleemoplossing, daar gaat die motor. En dan ben je rond geweest. Ja, hoe stom kun je zijn? Ik heb al 3 keer bedacht dat dat niet kon. En vervolgens komt het weer in die hersenen. Dan loop ik het weer te bedenken. Misschien met een ander argument erbij. Misschien komt de oplossing. Maar de oplossing komt er niet. Die is hier. Wat Joër zei. In de ontmoeting met Jezus. U laat hen drinken uit uw beek vol verrukkelijke gaven. Dat is de oplossing. Zij worden verzadigd met de overvloed van uw huis. Ja, hoe is dat dan, die overvloed van uw huis? Nou, dat kun je allemaal nalezen in de Bijbel. Je kunt ook dit doen. U laat hen drinken uit uw beek, vol verrukkelijke gaven. U laat hen drinken uit uw beek. Daar komt het vandaan. Daar is de oplossing. Daar is, bij Jezus is die vrede. Bij Jezus is die rust. Bij Jezus is die oplossing. Niet hier, maar hier. Wat is dat? Wat is dat? Oké. Twee weken geleden, toen kreeg ik ineens het woord geestvervoering bij me. Nee, jij niet, ik. Een geestvervoering, en jij had de dienst, geloof ik. Ik dacht, nee, wie leidde de dienst? Jawel, ja, jawel. En ja, ik dacht, er is iets. God, met jouw geestvervoering, dus ineens pak die microfoon, blabla. Maar Rini brak netjes af en ik moest ook met de kinderen naar Kinderkerk 3. Maar ja, achteraf geloof ik dat er toch wat gebeurde in de geest. Maar ik dacht, geestvervoering. Weet je, geestvervoering hoort gewoon bij de basis van het christelijk leven. Geestvervoering hoort bij de basis van het christelijk leven. Wanneer was jij voor de laatste keer in geestvervoering? Denk eens even na. Of is het een heel rationeel proces hier geworden? Wanneer was je voor het laatst echt vol van Jezus, vol van zijn liefde, in die hele intieme liefdesrelatie met hem? Ik ga een paar mensen noemen uit de Bijbel. Wie was dit? Petrus, hè? Petrus, die was op het dak aan het bidden. Hier vertelt hij later aan anderen wat er gebeurde. Als je de story zelf leest, is het net nog, lijkt het iets anders. Als vijf is. Ik was in de stad Joppe aan het bidden. Daarom zei ik, hoeveel tijd besteed je aan je WhatsApp, aan je e-mails, aan je praktische dingen en hoeveel tijd besteed jij aan Jezus? Ik was aan het bidden. Ik was aan het bidden. En je leest bijna iedereen die ervaringen met God heeft, was aan het bidden. Zocht God. Zocht naar hem. Ik verlang naar u, o Jezus. Ja, en toen kwam hij ineens zomaar door het plafond naar beneden. Ik verlang naar u, o Jezus. Wat doe je? Je gaat aanbidden. Je gaat bidden. Je gaat muziek maken. Je gaat lezen. Je gaat gedichten schrijven. Je gaat naar Jezus toe. Je gaat in zijn aanwezigheid liggen. Ik verlang naar u, o Jezus. Doe iets! Bid! Ik was in de stad Joppe aan het bidden en zag in geestvervoering een visioen. Een bepaald voorwerp daalde neer dat leek op een groot linnen laken dat aan de rivier aan vier hoeken neergelaten werd uit de hemel. En het kwam tot mij dichterbij. Als je het goed leest, ze waren op weg, kwamen in de stad Joppe. En hij ging naar het dak om te bidden. En toen kreeg hij honger. En toen zei hij van, je moet wat klaarmaken. En die dampen stegen op en toen kwam hij in geestvervoering. Vandaar dat hij iets zag wat hij moest eten. Ja, God is slim. Bij ons zou hij patat en kroketten naar beneden laten komen. En dan, ja, maar dat mag ik niet eten. Dat is niet goed voor mijn dieet. Dat is een leuke grap over, die ga ik niet vertellen. Dat mag niet van de dokter. Ik ben vegetariër. Kom een heel varken naar beneden. Ja, dat was leuk hoe God omgaat met dingen. Hè? Ja. En dat gebeurde tot drie keer toe. Ik heb bewondering voor Petrus. Want God laat iets zien wat in de wet verboden was. Dat is een moeilijke, hè? Je krijgt een visioen en God laat iets zien wat hij eerder gezegd heeft, dat mag je niet eten. En die zegt, drie keer komt de stem, die zegt, eet. Had Petrus een hele nauwe relatie met Jezus, ja of nee? 9 van de 10 hadden gezegd, in de naam van Jezus, dit klopt niet, dit is tegen de Bijbel. Eruit, dit is demonisch van aard. Dit is een verkeerde leer, die moeten we aanpakken. In de naam van Jezus, ik zal vasten, ik ga niet eten, tot dit weg is, totdat die beelden weg zijn. Maar Petrus had een diepe relatie met Jezus. En hij wist, dit is wel van God, maar ik snap het niet. Wie snapt God? Dan mag hij de microfoon overnemen. Ik wil het wel eens weten. Ik snap God niet. Ik snap niet de dingen die hij laat zien. Ik snap niet de dingen die hij doet. Ik snap het niet. Hier snap ik het niet. Ik snap het echt niet. Je moet een relatie hebben. En van daaruit versta je iets in je hart. Met de geest van God versta je iets. 3 keer krijgt hij dat visioen. En toen kwam er een stem. En die zei, wat ik heilig verklaard heb, wat ik rein verklaard heb, mag jij niet onrein houden. Dat is ook een sterk, hè? Dat raakt je hart, want dat ging over de heidenen. Hij ging naar Cornelius en daar mocht hij eigenlijk niet binnenkomen. En hij was ook aan het puzzelen. Hij zei, God, wat betekent dit nou? En er kwam een stem die zei, er zijn 3 mannen naar jou op zoek en daar moet je meegaan. Is het leuk om in geestvervoering te zijn of niet? Wil je een spannend leven hebben? Wil je dus niet gamen op dat ding, maar gamen in life? Word vervuld met de Heilige Geest. Lam in geestvervoering. En je ziet de visioen. Er zijn 3 mannen naar jou op zoek en je moet meegaan. Ja, en dan? Zie je wel. Spannend of niet? Maarten, heb je er zin in? Ja, in Roemenië. Yes. We gaan elke ochtend bidden. God, waar brengt u ons naartoe? Wie gaan we vandaag ontmoeten? Wat gaan we doen? Jezus. Wauw. Ja, als je een controlfreak bent, je kunt nu nog de zaal verlaten. Ja, er kwam 3 keer een stem. Hij zei, ga mee. En zo werkt God.
Visioenen. Dat is leuk om van Petrus te horen. Maar als ik met mensen spreek, dan zijn het vaak hele bovennatuurlijke ervaringen die hun richting in hun leven veranderd hebben. Of die hun radicale besluiten hebben doen nemen. Dat zijn vaak ervaringen met God. Of in aanbidding, of in gebed. Of met iets wat een omkeer heeft betekend in hun leven. En ik wil eentje van mezelf vertellen, daarna wil ik Rini ook het woord geven. Ik liep een keer langs de zeedijk. Deze is nog niet uitgekomen. En ik liep langs de zeedijk en ik was gewoon aan het lopen. En opeens, uit het niks, komt er een jongetje op me aanrennen. Met een Aziatisch uiterlijk. En die komt naar me toe en die rent naar me toe en die zegt, papa, 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 papa. En ik pak hem beet. En het was weg. Gewoon. Je weet dat het niet echt is, maar het is wel echt. Dat zijn visioenen. Dat is iets wat. En natuurlijk ga je daar dan over nadenken. Wat dat allemaal maar liefst niet kan betekenen. Daar kom je dan niet helemaal uit. Ik heb geleerd. Ik hou dat vast. En op een bepaald moment. Dan weet ik, dit is het. Dat vaker gehad. Dit is het. En dan weet je dat je daar met heel je hart in kan stappen. Ik merk wel, deze dingen nemen toe. Naarmate je investeert in je relatie met God. De Bijbel spreekt in Joël, zegt hij. Ouden zullen dromen. Jongen zullen gezichten zien, geloof ik. Of de oude. Jongen zullen gezichten zien. Toen was ik nog jong, nu gaat het wat over in dromen dan waarschijnlijk. 40 gepasseerd. Langzaam. Maar het zijn ervaringen met God die onuitwisbaar zijn. Ik bedoel, wat iemand ook zegt. Misschien als iemand naar me toe komt en zegt, ja, dat kan je wel zo zien. Ik weet, daar op die dijk sprak God op me. En zo zijn er meerdere. Ik hoop dat je ook ervaringen hebt in je leven. Of dat nou visioenen zijn of andere dingen. Dat je weet, dit was God. Dit was God. Ik snap het niet precies. Ik weet nog niet precies wat er uitkomt. Maar pertinent, dit was God. En het mooie is, als je dat eens vertelt tegen mensen. Ik vertelde dat een keer tegen mijn overbuurman. En die vertelde, die geloofde helemaal niet. Maar die zei, ik had een keer en toen kwam opeens mijn moeder door het rolluik zo, 's avonds naar me toe. En die begon zijn verhaal te vertellen. Hele nuchtere kerel. En we konden samen spreken over bovennatuurlijke dingen en bovennatuurlijke ervaringen. En wij zijn heel erg beïnvloed door de verlichting en het rationalisme. Waardoor we deze dimensies waarin God ook spreekt zijn kwijtgeraakt. Tuurlijk dienen we God ook met ons verstand, hè? Ik bedoel, bent hier niet verloren. Maar hierdoor hebben we bijna geen geloof meer dat God op deze manieren spreekt. De Bijbel zegt ook, ik spreek tot u in dromen en visioenen, maar men lette daar niet op. Oftewel, ik, oh ja, het zal wel met het eten te maken hebben, hè? Petrus. Ja, ze waren aan het koken, ja, dan heb je honger en dan gebeurt dat. Onuitwisbare ervaringen met God, die wel leiding gaven en geven in het leven. Corini, je hebt net voor de dienst even gesproken om heel kort ook een ingrijpende ervaring in zijn leven te vertellen.
Ja, eigenlijk in ons leven. Ik had ook nog nooit van visioenen gehoord. Maar ik weet nog goed, we hadden een keer een visite afgelegd bij Kors en Kobi. Die zaten nog in het café. En we hadden daar eigenlijk een goede tijd. Ik was eigenlijk, ja, met de geest vervuld toen ik terugkwam in het café. En het café was een hopen. Ik weet niet wie of er achter de bar stond. Marleen misschien toen. Het zal wel natuurlijk, zegt ze. Maar er waren nog een... Ik weet nog, er waren nog een klant of 3-4 aanwezig. En we kwamen daar binnen. En ik was eigenlijk de enigste die zich vast moest houden aan de bar. Omdat ik zo dronken was in de geest. Ja, ik was zo dronken in de geest dat het gewoon leek of dat ik uit de binnenstad kwam met joken. Dat we een feestje gehad hadden. Dus ja, ze keken zo eens naar me, die kranten, en zeiden van, ja, wat is dat nou? Ja, ik zei, ben op visite geweest bij de dokter en zijn vrouw. Ja, natuurlijk. Ja, natuurlijk, Rini. Ja, maar je kunt dit niet uitleggen. Toen we de zaak afgesloten hadden, zijn we naar bed gegaan. En midden in de nacht, tussen 2 en 3 uur, lagen in bed... En we werden allebei wakker. Joke en ik. En we spraken zo met elkaar. Goh, wat is het toch geweldig zo. Want we waren terug aan het komen. In relatie met elkaar. Wat de duivel had geprobeerd om het te breken. Ja, maar God is machtiger. Amen. God is machtiger. En we zeiden, wat is het toch fijn om dit mee te maken weer. Yes, dit is het. Net of er een sluier van voor je weggehaald werd. Net of je blind was en weer kon zien. Zo was het bij ons. En ik zeg zo tegen Joke. Ik zeg, weet je wat? We beginnen opnieuw. We maken een nieuw begin. Ik sprak dit... Terwijl we in bed lagen, geen licht aan, compleet donker. Op dat moment dat ik die woorden uitgesproken had, werd het zo licht, dat je dit niet, ik kan dit niet uitleggen. Is niet te verklaren, is niet te vergelijken met buitenlicht, met zonlicht. Het was, onze slaapkamer werd zo verlicht, niet normaal meer. En we waren allebei... Klaar wakker. En plotseling verschijnt daar iemand in een wit gedaante. Lijkt wat op Joost. Eigenlijk moet ik zeggen, Joost lijkt wat op hem. Ja, met mooi lang haar. Ja. En een baardje. En voor de rest in het wit gekleed. En hij zegt ze. En wij realiseerden ons van. Dit is Christus. Dit is Christus. En hij zegt. Jacob, kom maar naar voren. En van schuin achter hem komt zo naar voren, komt Jacob Poelman, de dominee Poelman, die ons jaren daarvoor, hoeveel jaren, in de 30 jaar daarvoor, had hij ons huwelijk ingezegend, want Joke was Nederlands gevormd en ik was helemaal niks, niemendal. Een heiden, maar gelukkig is dat visioen bij Petrus gekomen, maar dat is weer wat anders. Maar die dominee kwam naar voren. En weet je wat mensen, die dominee was al jaren daarvoor gestorven aan een hersentumor. Ja? En die kwam naar voren. Hij zei, Jacob, kom er maar bij. En die kwam erbij. En God gebruikt niet zoveel woorden als ik, of als de meeste van ons. Maar Jezus spreidde zijn armen. En hij zei, wil je haar? Rini, wil je haar? Tot je vrouw nemen, weer. Ik heb maar ja gezegd eigenlijk, leek me wel verstandig. Nee, maar dat kan je niet anders meer. Hè. En Joke wil je hem weer tot je man nemen. En Joke zei ook gelukkig ja. En toen al, en gelijk op dat moment was dat visioen weg. Dat was een kijk, je kunt een visioen hebben wanneer je slaapt, een droom, maar ook een visioen. Je kunt ook een open visioen hebben, dat wil zeggen je bent klaar en klaar wakker. En je ziet het voor je alsof er een video afspeelt, je ziet het voor je of er iemand gewoon voor je op, als het ware op een toneel staat of noem maar op. Ongelooflijk. Dus wij zijn uit bed gegaan. En Joke had 2 glaasjes gereed gezet. Dat deed ze anders nooit. Dat is niet zo gebruikelijk dan maar midden in de nacht een glaasje wijn drinken. Maar het stond daar. En we hebben een glaasje wijn gedronken. Ja? En Estrella was wakker geworden. En zei, wat is er aan de hand? Begreep ook dat er iets speelde. Maar we hebben nog even gewacht met haar te vertellen. Dat is nogal heel indrukwekkend. Dit is onze God. Dit is onze God. En dat is een visioen. En ik geloof mensen, dat dit niet voor niks is nu vandaag, wat hier gebeurt. Ik geloof dat we in een tijd gaan komen dat we meer en meer dromen en visioenen zullen gaan meemaken. Wie wil dat? Toch? We gaan meer en meer dromen en visioen meemaken. Want weet je, net als wat of er gezegd is, je kunt er dan, ze kunnen je dan daarna nooit meer van jouw geloof afbrengen. Niemand meer. Ze kunnen komen met hallucinaties, met dromen of weet ik het wat. Ja, oké. Okay. Nou, dat is heel sterk dat we precies dezelfde hallucinatie hadden, zeg. Klaar wakker. Dank u, Jezus.
Yes. Kun je naar huis gaan en zeggen, oh, geweldig. Kun je ook naar huis gaan en zeggen, ik krijg honger naar meer van God. Ik wil hem ontmoeten. Op wat voor manier dan ook. Daarna zult gij te Gibea Gods komen waar de bezetting der Filistijnen ligt. Zodra gij daar de stad in gaat, zult gij een schare profeten tegenkomen die van de hoogte afdaling voor hen uit harpen, tamboerijnen, fluiters en citers. Nou, die hadden we hier nog niet, maar dat geeft niet. Zo kan het ook, met een elektronisch instrument. En zij zullen in geestvervoering zijn. Dan zal de geest des Heren u aangrijpen. Gij zult met hen in geestvervoering geraken en tot een ander mens worden. Weet je, het kan heel frustrerend zijn om jezelf te willen veranderen. Heb je wel eens geprobeerd jezelf te veranderen? Leuk, moeilijk hè? Het is 1 frustratie. Komt meestal bij de psycholoog. En die zegt, je moet je aanvaren, zelf aanvaarden zoals je bent. Ben ik dat dan? Dat weet ik niet. Ja, die mevrouw zegt dat ik gewoon maar moet aanvaarden dat ik dat ben, dat ik dat heb of zo ben. Maar wat zegt het hier van binnen? Zegt Jezus dat ik zo ben? Saul had enige issues in zijn leven, zoals dat netjes tegenwoordig heet. Of ik moet zelfs zeggen, een dingetje had hij in zijn leven. Ja, hoe moet dat veranderen, God? God, wilt u mijn man veranderen? God, wilt u mijn vrouw veranderen? God, wilt u alstublieft mijn kind veranderen? Ja. Jij kunt hem niet veranderen. Zichzelf kan hij niet veranderen. Tjonge, wat een ellendige wereld. Sommige dingen gaan door de geest van God. Sommige mensen, de aanraking van Jezus, een gierig mens, maar de aanraking van God, en hij begint te geven. Een kritikaster, de aanraking van God, en hij begint andere mensen te bemoedigen. Nee, dan moet je naar een conferentie, daar hebben ze stevige stappen, hoe word ik een minder kritisch mens? Stap 1, word minder kritisch. Ja, dat is juist mijn probleem, man! De geest van God. En ik hoop dat je het allemaal meegemaakt hebt. Ja, daar is God. Zie je wel? WhatsApp. Luister naar mijn stem. Ik hoop dat de Heilige Geest nog eens zulke dingen gaat doen. Hè? Boven natuurlijk, gewoon in die telefoons. Lijkt me heel leuk. Ik kan best...
Hè?
Ja. Maar weet je, je hebt de Heilige Geest... De Heilige Geest en de aanraking van God is nodig. Die is nodig. Is er dan geen bekering nodig? Ja. Maar de bekering komt vaak na de aanraking van God. God heeft mij zo aangeraakt. Ik hou van hem. Ik wil meer van hem weten. Ik wil dat niet meer doen. Dat lukt me niet. Opnieuw een aanraking. Dat lukt me nog niet. Nog een aanraking. Word je compleet, als je compleet dronken bent voor de Heilige Geest, doe je die dingen echt niet. Waarom, zegt Paulus, wordt vervuld met de Heilige Geest? En bedrink u niet aan zoete wijn of aan wijn, maar wordt vervuld met de Geest. Waarom zegt hij dat? Omdat hij weet dat mensen die vervuld zijn met de Heilige Geest, dingen doen die ze anders niet durven doen. Het zit er wel in, maar ze doen ze niet, want ze zijn bang. Ze hebben angst. Ze zijn bang, oh, ik ga je niet dansen. Heb ik ook. Toen God zei, dans hier een wals, deed ik het niet. Tja, 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 ja, was dat maar geweest. Maar hij zei, een wals. Heb ik niet gedaan. Waarom? Angst. Wat zullen jullie dan denken van Koos? Hij was al zo idioot. Ja, nee, nou, hij had het niet meer, hè. Maar ik weet, op een dag komt die stem opnieuw. Want ik heb om herkansing gevraagd. Het is de gehoorzaamheid aan zijn woord. Ze zeggen, luister naar mijn stem. Dat is niet in de Bijbel zitten vroeten. Maar dat is luisteren naar zijn stem. Wat de Heilige Geest zegt. En dat ga je doen. Als de Heilige Geest zegt, sta op en dans. Want dat is aanbidding. Dan doe je dat. Ja, maar zo ben ik niet. Nou, blijf maar zitten. Dan blijf je zo. En dan hoop ik dat ik naar een conferentie ga. Dan hoop ik dat het verandert. En dan hoop ik op een dag dat ik opsta. Dat de Heilige Geest over me, dat alles anders is. Gaat niet gebeuren. Luister naar mijn stem. Wees gehoorzaam. En dan gaan die dingen gebeuren. Je zult tot een ander mens worden. Geestvervoering. In het Oude Testament heet het iets anders. Maar is andere, onder andere wordt het daar gebruikt voor profiteren. Arno. Je moet een beetje in de geestvervoering zijn om goed te kunnen profiteren. Waarom niet? Ja, zo is dat. Geestvervoering staat in het Nieuwe Testament onder het woord extase, uit Grieks extasis, en dat komt er 7 keer voor. En dat betekent eigenlijk diepe ontroering, diepe bewogenheid. Als je bij Jezus bent, diepe bewogenheid voor deze wereld. Ik weet wel, als de Heilige Geest over me kwam hier in Terneuzen, en ik reed in mijn auto, dan zat ik te huilen. Waarom? Voor deze stad, voor mensen. Mensen die Jezus niet kennen. Er komt een diepe ontroering van binnen. Niet over mezelf. Oh, wat ben ik zielig. Wat heb ik het. Oh. Nee, ontroering over de mensheid. Want zo was Jezus. Die zat niet in zichzelf te grienen, omdat zijn neef onthoofd was. Maar hij was bewogen over deze wereld. Hij was bewogen over kinderen die doodgaan, omdat wij te beroerd zijn om te geven. Hij was bewogen over mensen die in zonde leven. Vond ik sterker van wat God rein verklaard heeft, mag jij niet onrein verklaren. Ja, maar die crimineel, wat ik rein verklaard heb, mag jij niet onrein. En jij oordeelt, als je de krant leest, als je je berichtjes op de WhatsApp leest, als je nu.nl kijkt, oh wat een slecht, oh wat erg, en die meneer, en die minister, zo, en die, jongen, wat een figuur die Trump, hè, jongen, wat ik rein verklaard heb, zul jij niet onrein verklaren. Bid dan voor die man. Bid voor die man. Jakkers, zegt God. Extase betekent buiten zichzelf zijn. Dat betekent het ook. Hey. Ik had hem eigenlijk willen noemen. Hoe heet hij? Nou, laat maar zitten ook. Ik hoop dat zelf nog een keer mee te maken. Van de vloer af. Ja, Jozef van Cupertino. Lees maar na. Maar ook nog andere. Buiten zichzelf zijn. Profeteren, zinsverrukking. Of trans. Trans klinkt een beetje eng, hè? Waarom verkopen we zoveel drugs? Waarom verkopen we zoveel drugs? Waarom gaan daar 8 miljard om? Is er behoefte aan trans? Ja! Weet God dat je behoefte hebt aan trans? Ja! Wil hij het geven? Ja, maar niet in de vorm van een pilletje. Hij wil dat geven. Waarom? Je hebt het nodig. Als zoveel mensen zoeken naar trans. Waar zit het dan? Dat zit toch hier, die behoefte. En God zegt, kom bij mijn rivier. Mijn rivier is vol van goede gaven. Geertruida de Grote. Ik had eigenlijk Beatrice van Nazareth willen noemen. Maar Nazareth lijkt zover, maar nee, dat is Nazareth in België. België heeft sterke vrouwen gekend. En vooral in de middeleeuwen. In de vroege middeleeuwen waren deze vrouw had een crisis rond haar 20ste jaar. En ik ga een klein stukje lezen. Daarna hebben we weer een. Net als bij Jezus. In een visioen verschijnt Jezus aan haar. En hij zegt, met je vijanden heb je de aarde gelikt en de druppels van honing gezogen tussen de doornen. Maar kom tot mij terug en ik zal je dronken maken met de stroom van mijn lieflijkheden. Dat is die Psalm 36 vers 9. Ik loof en prijs u wijze barmhartigheid en ik zeg dank en aanbid u aan barmhartige wijsheid. Gij mijn schepper en verlosser, hebt mijn wederspannige nek onder uw zachte juk gebogen. En gij hebt mij een drank van heil bereid, die aan mijn zwakte beantwoordt. Vanaf dat moment was ik vrolijk en werd ik door een nieuwe vreugde van het hart overweldigd. Ik begon de geur van uw olie, Hooglied 1 vers 3, in me op te nemen. En in één keer was uw juk zacht en uw last licht geworden. Als je de historie leest. En dat gaat maar door. En elke keer is het door de kerk de kop ingedrukt. Waarom? Het was de rivier. En wij willen een kanaal. Orders van boven. Normaal. Regulair. Elke keer is het door de kerk de kop ingedrukt. Vanaf het prille begin, vanaf 300, 200 na Christus, lezen we deze dingen. Oh, de Toronto blessing. Man, dat was al lang, dat is zo oud als de weg naar Rome. Dat is vanaf het begin van het christendom. En elke keer, het wordt weggepoetst en uitgedrukt. Dat is een demonische actie. En God zegt, je hebt het nodig. Want op die manier ga jij een ander mens worden. Leuk om te lezen. Guillermo van Cupertino, die zweefde door de kerk. Wanneer? Als die avondmaal vierde. Dan was zijn liefde voor Christus zo groot. Maar ja, het werd op een gegeven moment bijna in de katholieke kerk een kermisattractie. Er kwamen duizenden mensen hebben dat gezien. Dus ja, de boel werd gesloten.
altijd, de focus moet op Jezus blijven. Nooit op de manifestaties. Maar als de focus op Jezus er is, dan zijn er manifestaties. Ik heb een vriend. Sommigen van jullie die op mijn bruiloft waren, die hebben hem ontmoet. Spanjaard. Ik ben er geweest afgelopen mei weer. En hij was een voetbalspeler bij Salamanca. En hij had zijn Spaanse charmes om de vrouwen te benaderen. En hij studeerde in Londen en daar zag hij een mooie Engelse voorbij komen bij de bus. En hij benaderde haar met zijn Spaanse charmes en zijn mooie Spaanse lach en zijn gebruinde gezicht. En hij kwam erachter waar ze werkte, op de universiteit. En dan stuurde ze een e-mailtje en nog eens een e-mailtje en nog eens iets. En toen wilde hij wel op date. En toen dacht zij, laat ik hem eens meenemen naar de meest charismatische voorbedenavond die ik kan verzinnen. Met shofars, banieren, het kan helemaal niet op. En ze nodigde hem uit en hij wilde natuurlijk op date, dus hij ging mee, hij ging daar naartoe. En zij ging gewoon pontificaal helemaal aan de andere kant zitten van de kerk. Helemaal verloren. Het was ook, ze zei, normaal is het nooit zo wild, maar deze keer. En het bijzondere was, na 10 minuten knalde hij op de grond. Kreeg een zonder besef. Het gedoopt in de Heilige Geest. Begon te spreken in nieuwe tongen. En zijn leven stond volledig op zijn kop, Mario Otero. Dat is wat de kracht van God kan doen. Klinkt niet echt marketingtechnisch om op date te gaan naar een geestvervoeringsavond. Maar het heeft verandering gebracht. Je merkt dat God boven dat beseffen werkte. Een tweede, wat dichter bij huis. Nog steeds een van de mooiste dingen om te lezen. Op zondagmorgen woonden we de dienst bij van een kleine gereformeerde gemeente in Axel. Dat was een leesdienst. Er waren misschien maar 50 kerkgangers in deze gemeente die inmiddels is opgeheven. De enige ouderling van de gemeente was van tevoren op de hoogte gesteld van onze komst. Toen hij hoorde dat er 100 deelnemers van een jongerenkamp op bezoek zouden komen, is hij op zoek gegaan naar een andere preek dan hij gepland had voor te lezen. Hij pakte een boekje, keek erin en vond een preek over Openbaringen 3 vers 20. Hij besloot deze preek te lezen. Openbaringen 3 vers 20 had al zoveel losgemaakt tijdens eerdere zomerkampen en de Heere gebruikte opnieuw deze tekst. De heldere, indringende uitleg van de tekst maakte diepe indruk op de jongeren. Het besef dat Jezus ook aan de deur van hun hart klopte, werd onweerstaanbaar. Vanuit de grondtekst van de Bijbel kun je opmaken dat Jezus steeds blijft kloppen aan de deur van het hart. De jongeren konden er niet meer onderuit. Velen van hen voerden een heftige innerlijke strijd. Ze beseften dat ze de deur moesten openmaken, maar ze wisten niet hoe. Toen we weer terug waren op ons logeeradres, dat was de Vogel, bleven veel jongeren erg aangedaan. Ze zochten hun kamers op en stortten hun hart uit in gebed. Ook overal om me heen zag ik biddende, huilende en om redding smekende jongeren. De deur moest open voor Jezus. Er heerste een enorme ernst. De ouderen voerden gesprekken met de jongeren en baden met verschillende van hen. Ook zag ik jongeren met en voor elkaar bidden. Ik denk dat deze situatie wel uren doorging. 'S Avonds waren we weer in het gebouw. Op verschillende plaatsen waren er nog steeds jongeren met Gods woord bezig, aan het praten, zoeken en bidden. Terwijl ik een trap afliep, zag ik dat er iets heel bijzonders aan de hand was. Beneden zag ik wel 40 of meer jongelui dicht bij elkaar bidden en huilen. De jongste deelnemer van ongeveer 16 jaar bad in zijn nood hardop. Iedere keer als hij iets zei, hoorde ik anderen daarin meegaan en meebidden om redding. Het leek wel alsof ik droomde. Ik moest mezelf er gewoon van overtuigen dat dit echt was. Zoiets hadden we nog nooit eerder meegemaakt en we beseften dat de Heilige Geest aan het werk was. We lieten het verder komen zoals het kwam. Plotseling riep een grote jongen blij uit: "Geloofd zij God!" en met diepst ontzag. Daarna waren er meer, wel enkele tientallen, die de vrede en nabijheid van God ervoeren. Het ging door tot diep in de nacht. Als de hemel de aarde raakt, was hier in Axel, in de gereformeerde kerk. 1996. Ik keek vanmorgen nog even een transformatievideootje. Bij de Eskimo's, de Inuit. Een groep mensen die bij elkaar kwam om te bidden voor hun jeugd die ten onder ging aan drugs en alcohol en prostitutie. En ze waren aan het bidden en bidden. En opeens kwam daar een wind. Je kan dat nakijken, je kan dat naluisteren zelfs. Er was een wind en het werd steeds harder en harder. En dan raken de geluidsmannen van streek. Dus die geluidsman die zette alles laag. Maar dat geluid werd steeds harder. Die heeft de stekkers eruit getrokken. Geluidsmannen zijn ook vaak controlfreaks. En alles eruit. En het bijzondere was, alleen de bandrecorder voor de opname bleef doorspelen. Daarom is het zo opgenomen. Zonder elektriciteit. En dat geluid werd harder en harder. En oorverdovend de windvlaag die in dat gebouw te horen was. En mensen vielen op de grond en begonnen tot God te roepen. Hem te aanbidden. En er kwamen vanuit die hele omtrek, zijn toen al die dorpen, zijn toen tot geloof, tot Jezus gekomen. Drugs is volledig gestopt. Alcohol is gestopt. Dat is wat God wil doen. Ja, dat was toen. Dat was 1996. Je kunt dit niet afdwingen, maar je kunt je wel positioneren. Je kunt je wel uitstorten naar God. Mijn kind gaat ten onder. Kijk elke morgen, omdat ik zo'n honger daarna heb, kijk ik videofilmpjes van de Brownsville Revival in Pensacola. En dat is een jongen die zijn moeder wilde vermoorden. En alles die gedoopt wordt en het uitroept van over racisme en dat soort dingen. Dat Jezus geen deel aan je heeft en het raakt me. En honderden mensen komen tot geloof door een uitstorting van de geest daar. Ik verlang daarna. Is het hier nu? Nee. Maar ik geloof daarin. Er zijn woorden geweest. Er zijn profetieën geweest. Er zijn dromen geweest van een jongere beweging. En weet je, vaak op het diepste punt, als er mensen zijn die uitroepen, dan wil God komen. En die keert dingen om tot zijn eer en glorie. In de ellende wil ik God zien komen. Hij stond op uit het graf na 3 dagen. Ik wil hem zien opstaan vanuit de ellende. De hoop der heerlijkheid. Mijn God. En dit maakt me hongerig. Kan je het voorstellen, een uitstorting van zijn geest tijdens een leespreek? Mensen zeggen vaak, ik hoor veel over stijl. Ja, we moeten zo'n stijl. Maar ik zou je zeggen, je kunt een bepaalde stijl hebben en daarmee kun je kortstondig mensen trekken. Maar mensen blijven vanwege de inhoud van het evangelie. Jezus Christus gekruisigd. Jezus Christus opgestaan uit de dood.
Water als kristal. Want hetzij wij in geestvervoering kwamen, het was in dienst van God. Hetzij wij nuchter van zin zijn, het is de wille van u. Extase, geestvervoering, is niet voor jezelf. Jammer, hè? Dit is niet voor jezelf. Geestvervoering is niet voor jezelf. Het pilletje ecstasy wel. Dan heb ik een fijn gevoel. Maar de Heilige Geest die jou meeneemt is ten dienste van God. Waarom? Het is een liefdesrelatie. Het is een liefdesrelatie. Het is de liefde van Jezus voor jou. En het is jouw liefde naar Hem toe. En als ik in geestvervoering ben, dan is dat voor Jezus. Niet voor jezelf. Dat je er zelf beter wordt, alleen, dat is mooi meegenomen. Maar het is ten dienste van God, zegt Paulus. En als ik nuchter ben, en je komt maar bij visite met je probleem praten, dan heeft het geen zin als ik in geestvervoering ben. Als ik dokter ben, dan hebben de mensen er niks aan. Als ik overal met visioen en haai in de sky loop en dronken door het bij de dementen loop. Nou, die heb ik niet in de gaten trouwens, maar het personeel wel. Die hebben er niks aan. Dan moet ik nuchter zijn. En dat is ten dienste, daar help ik die ander mee. Maar als ik in geestvervoering ben, zegt Paulus, dan is dat ten dienste van God. Dat is misschien een eye-opener voor je. Ja, dat hoef ik niet. Nee, jij hoeft het ook niet. Maar God, Jezus wil het graag. Jezus wil het graag. Terug naar de psalm. Zij worden verzadigd met de overvloed van uw huis. Hoe? U laat hen drinken uit uw beek. Vol verrukkelijke gaven. Jezus stond daar en riep, als iemand dorst heeft, laat hij tot mij komen en drinken. Wie in mij gelooft, zoals de schrift zegt, stromen van levend water zullen uit zijn binnenste vloeien. Dit zei hij over de Heilige Geest. Dat wil Jezus in jou. Ja, waarom? Voor hemzelf. Leuk hè? Het is niet voor jou. De Heilige Geest komt, er gebeurt iets in je, dat is voor hem. Want daar heeft hij plezier in. Hij heeft daar plezier in. Hij heeft er plezier in als je lacht. Hij heeft er plezier in als je koppeltje rolt. Hij heeft er plezier in als je lekker loopt de tetteren en te schreeuwen zo. Dat doe je niet voor jezelf. Dat doe je voor God. Als je vervuld bent met de Heilige Geest. En daar heeft hij plezier in. Dus het is ten dienste van God. Dat is misschien een goede eye-opener voor je. Als je denkt, dat hoeft voor mij niet. Ik ben niet zo. Weet je, het is voor God. Het is het levende water. De rivier van de Heilige Geest. Ja. Wat zullen we drinken 7 dagen lang? Oké. Okay. Ja, wie heeft de dorst? Wie wil er eerst koffie? Helaas. Wie wil er drinken van het levend water? Ja, hoe doen we dat? Hoe doen we dat?
Zo gaan staan. Wat ik wil vragen is, om even niet met elkaar te spreken, gewoon je ogen te sluiten. Het aanbiddingsteam mag komen. Weet je, ik wil je dit zeggen. Geestesvervoering zoek je niet. Je zoekt hem, waardoor je daarin kan komen. En dat hoeft niet nu, dat kan thuis, dat kan overal. Ik wil dat je opent voor de werking van God in je leven. Ik wil dat je opent voor de honger. Voor het verlorene, het hart van God voor het verlorene. Het hart van God voor de ellende. Je opent voor de liefde van Jezus. Want Hij staat centraal. Ik geef mij over, Heer. Ik geef mijn eigen limitaties geef ik op. Mijn eigen gedachten, ik geef dat op. Ik wil de dingen van U. Ik wil in die rivier.
Misschien ben je het leven wat kwijtgeraakt. Het leven met God. Vandaag is de dag om terug te komen in die meanderende rivier. Misschien ben je een controlfreak en ben je echt een kanaal geworden. Weet je, de rivier ligt ernaast. Stap erin. Stap het dijkje over.
Alles los te laten. Steek er op.
Jullie de tekst. En als je gebed nodig hebt. Als je weet, ik ben een kanaal geworden. Ik wil terug in die rivier. Ik wil die honger terug die ik ooit had. Misschien heb je die nooit gehad. Kom naar voren en we gaan voor je bidden. Dat Gods geest over je zal komen. En dat je die rivier, dat je in die rivier kan bewegen. In de naam van Jezus. Dan mag je naar voren komen.